vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Vanochtend wil ik versen 2 tot en met 4 met jullie behandelen. We lezen vanaf vers 1. Dan zullen we bidden en dan vervolgens samen het woord van de Heer ontlenen. Paulus die schrijft onder leiding van Gods geest. Naar vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doet en ze zelf ook doet. Denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Tot zover, laten we bidden. Vader, we danken u, Vader, dat we gezamenlijk zo onze aanbidding voort mogen zetten. Bidden, Vader. We danken u voor uw woord. We willen u vragen dat u spreekt door uw woord heen, Heer. En dat u ons oren geeft om te horen en ogen ook om te zien. En vooral een ontvankelijk hart, Heer, opdat we, omdat ons denken hernieuwd zal worden, Heer. En we zullen wandelen overeenkomstig uw wil. Doe boven wat wij kunnen bidden, boven wat wij kunnen vragen. We bidden dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Dat vragen we enkel en alleen uit genade. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Vorige week zijn we begonnen aan Romeinen hoofdstuk 2. We hebben enkel het eerste vers behandeld vorige week. En we hebben gekeken naar hoe Paulus zich nu richt tot een andere groep. In hoofdstuk 1 had hij het over de heidenen. De heidenen die de wet niet hebben. Maar de waarheid van God wat gekend kan worden onderdrukken in ongerechtigheid. Het punt van Paulus was daar. Hè, dat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Dit is de groep waar de apostel Paulus het over had in hoofdstuk 1. En het argument van Paulus begon met hoe de toorn van God geopenbaard wordt vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van deze mensen. En we hebben gezien hoe God heeft hen overgegeven in de begeerten van hun hart aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Dat zagen we in vers 24. God heeft hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. En dat zagen we in vers 26. En zowel de vrouwen en mannen vervangen de natuurlijke omgang door de tegennatuurlijke. En God heeft ze overgegeven aan verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Zagen we in vers 28. Dit alles is een actief oordeel van God over de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Van mensen die God niet verheerlijken of danken. Van mensen die het schepsel vereren en dienen boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Dit is nu al, hier en nu, het rechtvaardige oordeel over de mensen die in zichzelf hebben besloten dat God, om God niet te erkennen, zoals we lazen in vers 28. Mensen die dingen doen die niet passen. En Paulus schreef wat hun kenmerkt. Hij schreef in vers 29 tot en met 32... Hij schreef, ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid, kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders. Onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. En het laatste vers is cruciaal in de overgang naar de volgende groep die Paulus gaat aanspreken. Want hij schrijft dat deze mensen weten dat ze de dood verdienen. Maar dat houdt hen niet tegen. Sterker nog, we lezen dat ze van harte instemmen met hen die ze doen. Dus zij moedigen dit verdorven leven ook aan. En daar zit dan de tweede groep die dit hoort. Die knikt instemmend, ja, amen. Maar vorige week hebben we behandeld, Paulus is scherp. Want hij wendt zich nu tot de persoon die zich beroept op moraliteit, die het eens is met Paulus. Die al die verdorvenheid ziet, het afkeurt en het eens is met het oordeel over deze mensen. Maar Paulus schreef, ook u bent niet te verontschuldigen. En het hele vers leest, daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. We hebben gezien dat het probleem niet is dat die persoon een oordeel heeft over de heidenen. Dat is niet het probleem. Het probleem is die persoon oordeelt anderen, maar doet dezelfde dingen. En we hebben gezien dat het niet zozeer gaat over exact dezelfde daden, maar dat die persoon God ook niet eert. En daar komt het op neer. Het is zoals de Heere Jezus zegt in het Evangelie van Matthäus. En hij citeert daar de profeet Jesaja. Hij citeert in Matthäus 15, vers 7 tot en met 9, lezen we. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd. Toen hij zei, dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. In Ezechiël spreekt de Heere hier ook over. Over het volk Israël. In Ezechiël 33. Ik wil onze aandacht richten op versen 30 tot en met 30. Maar goed om te weten. Voordat de Heere de huichelachtige houding van het volk tegenover Ezechiël blootlegt, heeft hij hen gewezen op hun valse zekerheid. In vers 23 tot en met 29, dus hiervoor, confronteert hij de overgebleven inwoners van Juda met hun misvatting dat zij, zoals Abraham, recht zouden hebben op het land. Terwijl hun levenswandel getuigt van afgoderij, geweld en onrecht. Dus hun vertrouwen is misplaatst en het land zal hen worden afgenomen. En dan lezen we vers 30 tot en met 33... En wat u betreft, mensenkind, uw volksgenoten praten over u bij de muren en in de deuropeningen van de huizen. De een praat met de ander, ieder met zijn broeder. Kom toch en hoor wat het woord is dat van de Heere uitgaat. En zij komen naar u toe als een toestroom van volk. En gaan voor u zitten als mijn volk. Zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar. Want zij nemen liefdevolle woorden in hun mond, maar hun hart volgt hun winstbejag. En zie, u bent voor hen als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld. Zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar. Maar als het komt, en zie, het komt, dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden geweest is. Dus we zien wat de Heere God duidelijk maakt. Ze luisteren naar Ezechiël, zoals men naar een zanger luistert, geboeid, maar zonder gehoorzaamheid. Ze waarderen zijn woorden, althans dat spreken ze uit, maar hun hart blijft gehecht aan hun eigen verlangens. En uiteindelijk zullen ze beseffen dat er een ware profeet onder hen was, maar dan is het te laat. Hun houding is passief, alsof ze onbewogen toeschouwers zijn van Gods woorden in plaats van gehoorzame dienaren. En dat is het ook met de persoon waar Paulus zich op richt in Romeinen 2. Iemand die moreel oordeelt over anderen, maar hetzelfde doet. Deze persoon voelt zich veilig onder Gods geduld, onder zijn verdraagzaamheid, zonder te beseffen dat hij zichzelf veroordeelt en daarmee toorn verzamelt voor de dag van het oordeel. In Ezechiël 33 denken de mensen dat ze veilig zijn, zolang ze luisteren, zonder gehoorzaam te zijn. In Romeinen 2 denkt de persoon dat hij veilig is omdat hij oordeelt over anderen zonder zijn eigen hart te onderzoeken. En vorige week hebben we gekeken naar hoe het kan dat een persoon dit alles kan zien en tegelijkertijd toch blind kan zijn. Toch zelf onder het oordeel van God kan staan. We hebben gekeken wat voor rol zelfrechtvaardiging hierin speelt. En iemand die zich dus beroept op moraliteit, een kennis van goed en kwaad, het kunnen herkennen van goed en kwaad, vooral in de ander, maar er zelf niet naar handelen. En we hebben gekeken naar twee belangrijke toepassingen voor ons. 1. Een waarschuwing. Een belangrijke waarschuwing tegen de trend die we zien in de westerse gemeente. Dat de mensen die Paulus nu aanspreekt juist omarmd worden door de gemeente. En we hebben gekeken naar het waken voor het omarmen van mensen die hetzelfde als ons lijken te denken, maar een onbekeerd hart hebben. Die mensen zijn niet onze bondgenoten. Ze hebben, net als anderen, het evangelie van onze Heer Jezus Christus nodig. Want moraliteit redt niemand. En we hebben als tweede toepassing gekeken naar een oproep tot verootmoediging. Dus het vernederen van onszelf onder de machtige hand van onze God. Want dit is iets waar ons hart niet boven staat. We zijn afhankelijk van Christus en de genade gevonden in hem. We zijn wat we zijn door hem en we moeten waken. Zoals Paulus ook aan de Korintiërs schrijft in 1 Korinthe 10 vers 12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Deze dingen zijn ons niet gegeven opdat we neer kunnen kijken op anderen en ons beter kunnen voelen. Ze zijn voor ons beschreven tot onze waarschuwing. Als voorbeelden. Maar nu dan. Paulus is nog niet klaar. Hij is nog lang niet klaar. En wij dus ook niet. We gaan verder. Want Paulus heeft veel te zeggen. En we willen begrijpen wat hij onder leiding van Gods geest geschreven heeft. Opdat ons denken hernieuwd wordt. En we in liefdevolle gehoorzaamheid en oprechtheid wandelen overeenkomstig de wil van de Heer. Vandaag gaan we kijken naar de valse zekerheid waarop de persoon die Paulus aanspreekt zich beroept. We gaan kijken naar de manier waarop God in zijn woord deze zekerheden of valse zekerheden verbrijzelt. En ook naar een hele essentiële toepassing voor ons. Vers 2. Paulus schrijft: en wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. Dus, we weten dat Paulus heeft geschreven dat deze persoon niet te verontschuldigen is. Nu heeft Paulus het opeens over het oordeel van God over hen die zulke dingen doen. En je moet je voorstellen hoe dit zou zijn binnengekomen. En ik persoonlijk vind het altijd interessant wanneer je de schrift leest. Voor zover je kunt, wil je altijd proberen te begrijpen wat de bedoeling van de auteur richting de oorspronkelijke lezers was. Maar ook de mogelijke reacties van de lezers op wat de auteur heeft geschreven. En ik zeg het vaker, dit is wat we altijd moeten beseffen. De schrift, het breekt wereldbeelden en denksystemen. Dat is wat het doet. Ieder mens heeft een wereldbeeld en een denksysteem. Ieder mens denkt op een bepaalde manier van zichzelf. En alleen het woord van God kan dat veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente in Sardes in Openbaring 3. Wat dachten zij van zichzelf? Wat was zelfs de reputatie die zij hadden? Ze hadden de naam dat ze leefden. Dat was de naam die ze hadden. Maar de Heer Jezus geeft over aan Johannes. Ze waren dood. Dus probeer je voor te stellen. Niet alleen jij denkt dat je leeft. Je hebt de naam dat je leeft. De reputatie. Maar in werkelijkheid ben je vervallen zonder echte gehoorzaamheid en geestelijk stervend. Dus de schok van die woorden moet diep zijn gegaan. Hun hele zelfbeeld werd verbrijzeld door de waarheid. En denk dan aan hen in Romeinen 2. Deze persoon ziet zichzelf als iemand die boven anderen staat. Die oordeelt over de zonden van de heidenen. En meent dat hij veilig is. Maar dan zegt Paulus: jij bent niet te verontschuldigen. Jij doet hetzelfde. Ook over jou is Gods oordeel. En dat oordeel is in overeenstemming met de waarheid. Dus dat was niet zomaar een theologische correctie. Het was een aanval op hun diepste overtuiging over hunzelf. over zichzelf. Hun wereldbeeld, waarin ze dachten dat ze, dat ze door hun positie, door hun kennis of oordeel veilig waren, werd volledig gebroken door de realiteit van Gods rechtvaardig oordeel. De waarheid van het woord maakte duidelijk dat hun eigen rechtvaardigheid niets voorstelde. Nou, wanneer we spreken dat het woord van God levend is, dat het krachtig is en dat het scherper is dan enig tweesnijdend zwaard, en dat het doordringt tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en de overleggingen en gedachten van het hart oordeelt, dan hebben we het hierover. Dat is waar we het over hebben. Dat vers in Hebreeën 4, dat is geen romantisch vers. Dat is het niet. Let goed op wat er staat. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dus wat zien we? Het woord van God is levend en krachtig. Dat betekent, het is geen dode letter. Het is geen verzameling van oude teksten. Het is actief, doordringend en transformerend. Wanneer Gods woord spreekt, wanneer God spreekt, blijft niemand neutraal. Het doet iets met de mens. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dit spreekt van precisie. Het spreekt van diepte. Een zwaard snijdt oppervlakkig, maar Gods woord dringt door tot op het diepste niveau van de mens. Tot de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg. Dit betekent dat het onderscheid maakt tussen wat echt is en wat slechts uiterlijk vertoon is. Het raakt niet alleen de daden van een mens, maar de wortel van die daden, de motieven, de verlangens, de gedachten, het hart. En het oordeel, de overleggingen en gedachten van het hart. Hier wordt duidelijk waarom dit alles behalve een mooi tegeltje is. Het gaat over blootlegging. Het woord van God kijkt dwars door iemand heen en legt zijn hart open. Het snijdt de leugens van het eigen hart weg en brengt aan het licht wat er werkelijk leeft. Zelfbedrog houdt geen stand voor God. En dan moet je nog kijken naar de context van Hebreeën 4. Ja, daar wordt gewaarschuwd tegen ongeloof. Tegen ongehoorzaamheid. Het laat zien dat velen Gods rust niet binnengingen omdat ze Gods woord hoorden, maar er niet naar leefden. Er geen acht op sloegen. Dit vers is een waarschuwing. Het woord van God breekt je open. En als je niet luistert, wordt dat oordeel over je uitgesproken. En dat is het dus ook voor de Jood die zich beroept op de wet, op zijn afkomst, of de persoon die een beroep doet op slechts moraliteit. Het oordeel van God is in overeenstemming met de waarheid over hen die zulke dingen doen. Maar wat bedoelt Paulus met in overeenstemming met de waarheid? Wat maakt hij duidelijk? Nou, wat hij duidelijk maakt is dat Gods oordeel volledig rechtvaardig, objectief en niet te manipuleren is. En wat we moeten beseffen is het volgende. Dit raakt de aard van wie God is. Wie hij in zijn wezen is. Gods oordeel is niet vatbaar voor misleiding. Hij is niet vatbaar voor beïnvloeding. En ook niet bedrog. Dit onderscheidt God radicaal van menselijke rechters die beperkt zijn in hun kennis, onderhevig zijn aan partijdigheid of beïnvloed kunnen worden door leugens en schijnheiligheid. Een schijn van vroomheid. Geen enkele list, geen enkele leugen, geen enkel schijnvertoon kan God beïnvloeden. Mensen kunnen elkaar misleiden, wij kunnen elkaar hier in de gemeente misleiden met mooie woorden. We kunnen elkaar misleiden door religieuze rituelen, door morele prestaties, maar God ziet door alles heen. Zijn oordeel is niet gebaseerd op uiterlijke indrukken, maar op de werkelijke staat van het hart. Je ziet bijvoorbeeld nergens in de schrift dat God het nodig heeft als rechter om te vertrouwen op getuigenisverklaringen van mensen. Hij heeft dat niet nodig. Hij weet alles en oordeelt direct vanuit zijn alwetendheid. Dit betekent dat zijn oordeel onfeilbaar en volmaakt rechtvaardig is. Er is geen schaduw van twijfel, geen ruimte voor misleiding, geen angst dat er iets over het hoofd wordt gezien. Niemand kan God beïnvloeden. Niemand kan hem omkopen. Niemand kan hem misleiden. In Kronieken staat bijvoorbeeld ook. In 2 Kronieken 19 vers 7. Nu dan. Laat grote vrees voor de Heere over u komen. Neem uw plichten waar en doe ze. Want bij de Heere, onze God, is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken. Deze woorden worden uitgesproken door Jozefat, de koning van Juda, wanneer hij rechters aanstelt in het land. En hij roept hen op om rechtvaardig te oordelen, omdat zij in wezen niet namens mensen oordelen, maar namens God. En de reden dat hij dit benadrukt is omdat Gods oordeel volmaakt en onbevooroordeeld is. Hij tolereert geen corruptie of partijdigheid. Dus het oordeel van God is in overeenstemming met de waarheid over hen die zulke dingen doen. Gods rechtvaardige oordeel is niet gebaseerd op uiterlijke religie, sociale status, maar op de ware staat van het hart. En dit betekent dus ook dat niemand kan ontsnappen aan Gods oordeel door zich beter voor te doen dan hij werkelijk is. En daarom stelt Paulus de retorische vraag in vers 3. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doet en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Deze vraag is bedoeld om de zelfbedrog en hypocrisie van de aangesproken persoon bloot te leggen. Het is niet zomaar een theoretische opmerking, maar een directe aanval op een denksysteem dat geworteld zit in de menselijke natuur. Het idee dat het oordeel van God voor anderen geldt, maar niet voor mij. En dit is het met de mens. Mensen hebben de neiging om zichzelf te excuseren. Hun eigen zonden te minimaliseren en te rationaliseren waarom hun situatie anders is dan die van anderen. Dat doen wij mensen al eenmaal. Ook wij christenen doen dat. We geloven vaak in rechtvaardigheid als principe, maar passen het bar weinig toe op onszelf. En waar wij goed in zijn, is wijzen naar de wereld die dit doet. Maar dit viert ook zegen onder belijdende christenen en in gemeenten. De woorden van het geloof worden gesproken. De geboden van de Heere worden onderschreven. Maar in de praktijk is er dubbelhartigheid. Er is een algemeen besef in gemeenten dat zonde ernstig is. Dat God rechtvaardigheid heilig is en dat overtredingen van Gods geboden veroordeling verdient. Toch blijft er een verborgen ruimte waarin de eigen tekortkomingen anders worden gewogen dan die van anderen. Waar genade voor zichzelf vanzelfsprekend is, maar gerechtigheid wat betreft de ander noodzakelijk is. En het probleem zit niet alleen in wat mensen doen, maar in hoe ze denken. Want kijk, niemand, ook hier vandaag, niemand zegt openlijk, mijn zonden zijn minder erg. Niemand van ons zal dat openlijk zeggen. Toch is dat wel de onderliggende houding wanneer men hun eigen zonden, hun eigen tekortkomingen, hun eigen falen wijdt aan omstandigheden, aan moeilijke situaties, aan de complexiteit van het leven. Er is een neiging onder belijdende christenen en in gemeenten om weg te kijken van de schuld, van de eigen schuld, en deze onder een andere naam te schuiven. Een paar voorbeelden, laten we kijken. Wat bij een ander hypocrisie is, wordt bij zichzelf gezien als een geestelijke worsteling. Wat bij een ander bewuste keuze tot zonde is, wordt bij zichzelf verklaard als ik ga door een moeilijk seizoen. Wat bij een ander hoogmoed is, wordt bij zichzelf gezien als nee, ik ben gewoon standvastig in de waarheid. wat bij een ander gebrek aan discipline is, wordt bij zichzelf gezien als een fase waarin andere goddelijke prioriteiten, andere goddelijke zaken prioriteit hebben. Of andere zaken prioriteit hebben. Wat bij een ander liefdeloosheid is, wordt bij zichzelf gezien als noodzakelijke eerlijkheid. Ja, wat bij een ander wrok en een weigering tot vergeving is, wordt bij zichzelf gezien als een terechte bescherming tegen het opnieuw gekwetst worden. En dit is geen kleine afwijking. Dit is geen oppervlakkig probleem dat men met betere reflectie kan worden opgelost. Dit raakt de kern van de gevallen menselijke natuur. Een natuur die altijd de confrontatie met waarheid probeert te ontwijken. Het is niet simpelweg een verkeerde perceptie, maar een diep geworteld verzet tegen het erkennen van de eigen schuld zoals die werkelijk is. We hebben het vorige week, gaf ik het voorbeeld ook, we zien het vaker. Hè? Het is de vrouw die u mij gaf om bij mij te zijn. Niet ik heb gegeven. Niet ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja, want eerst was het been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. En toen het was, wat hebt u gedaan? Het is de vrouw die u mij gaf. Zij gaf mij en toen at ik ervan. En dat is waar wij goed in zijn als mensen. En dat is ook wat we goed doen, en ik bedoel goed op een negatieve manier, in de gemeente. En wat Paulus doet, wat hij hier doet, is wat ieder mens nodig heeft. Wat wij allemaal als discipelen ook nodig hebben. Het misplaatste vertrouwen, de schijnzekerheid van de mens, dat verbrijzelen. Dat is wat hij doet. Iedere valse vorm van zekerheid wordt hiermee onderuit gehaald. Denk je echt dat je kunt ontsnappen, is de vraag wat Paulus stelt. Denk je echt dat je met dit hart kunt ontsnappen? Dat je de Heere God kunt misleiden? En Johannes de Doper had dezelfde confrontatie. Ook hij tackelde de valse vorm van zekerheid die de Joden hadden. Let op wat hij zei toen een menigte naar hem uitliep om door hem gedoopt te worden. En hij had met name tegen de Farizeeën en tegen de Sadduceeën. In Lucas 3, vanaf vers 7. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden. Adderen gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham als vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dus je moet je voorstellen, deze mannen komen, ze denken, hé, hey, weet je, ik doe deze doper ook wel even bij. Hè? Dat helpt. Dan heb ik dat ook gedekt. En wat doet Johannes? Let op wat hij zegt. Begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Dus hij breekt de valse zekerheid van de Joodse leiders af. En hij gaat nog zo diep door te zeggen, kijk, uit deze stenen kan hij zonen voor Abraham verwekken. Dus ze vertrouwden op hun afstamming, hun biologische band met Abraham, en dachten dat dit hen automatisch in een bevoorrechte positie bracht bij God. Johannes maakt duidelijk, afkomst red je niet. Genade, je moet je bekeren. En zowel Johannes de Doper als de apostel Paulus tackelen de illusie dat je veilig bent zonder ware bekering. Johannes breekt de valse zekerheid van afkomst af, terwijl Paulus de zelfrechtvaardiging van morele mensen aanvalt. En beide benadrukken dat Gods oordeel onvermijdelijk is voor wie niet daadwerkelijk leeft naar zijn wil. En voordat we verder gaan, voordat we onszelf veilig gaan voelen. Ik weet niet hoeveel van jullie dit hadden. Ik weet nog, net na mijn bekering ook. Dan lees je het Oude Testament en dan vraag je jezelf af, hoe kunnen deze Israëlieten dit continu doen? Terwijl ze God hadden die gewoon sprak. Ze hadden profeten die naar ze toe kwamen. En je hoeft nog maar even een paar weken met de Here te wandelen en je ziet dat je gewoon exact hetzelfde hart hebt. Je hebt de schrift, je leest het, je doet hem dicht, je gaat de wereld in en je doet exact hetzelfde. En voordat we dus denken van ja, nee, de Joodse leiders, laten we ons eigen hart onderzoeken. Ja, dat is wat wij moeten doen. Ons eigen hart onderzoeken. Vorige week hadden we het over hoe ook wij kunnen afkeuren wat anderen doen, maar in wezen doen we dezelfde dingen. Laten wij nu dan kijken naar hoe wij vaak voor onszelf een valse vorm van zekerheid creëren. Wat zijn manieren waarop we dat doen? Hoe gebeurt dat vaak binnen gemeenten? Nou, eentje. Laten we beginnen met deze. Vertrouwen op theologische kennis. Vertrouwen op bijbelkennis. Velen bouwen hun zekerheid op hun bijbelkennis, op hun theologische zuiverheid. Ze kennen de juiste doctrine, kunnen de verzen goed in context uiteenzetten en verdedigen de waarheid fel tegen dwaalleer. En begrijp me goed, dit is geen pleidooi voor een gebrek aan theologische kennis. Dat is dit niet. De schrift roept ons op om God te kennen en diep te graven in zijn woord. Theologie is geen luxe. Het is een noodzaak. In Hosea 4 vers 6 lezen we ook: mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. 2 Petrus 3 vers 18 leert ons dat we moeten groeien in de kennis en genade van de Heer Jezus Christus. In Colossense 1 bidt de apostel Paulus dat de heiligen vervuld worden met de kennis van Gods wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Hij bidt dat ze vrucht dragen en groeien in de kennis van God. En er is ook geen ware zaligmaking zonder kennis van de waarheid. Romeinen 10, vers 14 tot en met 17 leren ons dat. Maar kennis alleen is niet de grond van zekerheid. Het probleem ontstaat wanneer iemand zijn zaligmaking baseert op wat hij weet in plaats van op het geloof in de Heere Jezus Christus zelf. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Oh, je weet dat God één is. Mooi, gefeliciteerd. De demonen weten dat ook. En zij sidderen. Dus theologische kennis, en dit is het ding, dit is waarvoor wij bidden en waartoe wij hopen, of wat wij hopen wanneer we prediken, wanneer we bijbelstudie doen. Theologische kennis moet leiden tot eerbied voor God en gehoorzaamheid. Dat is wat het moet doen. De richting van het leven dient door je studie Christus te zijn. Liefde dient je te gaan kenmerken. Heiligheid dient je te gaan kenmerken. Niet puur en alleen kennis. Christus zei heel duidelijk in Johannes 13 vers 17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Dus wat kenmerkt jou en mij als belijdende discipelen, broeders en zusters? Wat kenmerkt ons? Wordt onze kennis zichtbaar in liefde, in nederigheid en in heiligheid? Beijveren we ons om God meer te kennen, om hem te gehoorzamen, of willen we puur en alleen gelijk hebben in theologische discussies? Produceert onze theologie een dieper, een groter ontzag voor Christus? Een verwondering van wie hij is? Als kennis geen ware afhankelijkheid en liefde voor Christus voortbrengt, dan proberen we met een dood systeem een levende God te behagen. En het gaat niet gebeuren. Dus vertrouwen op theologische kennis. Een andere manier is vertrouwen op werken. En dit is eentje die we met z'n allen onmiddellijk verwerpen in ons hart, want door de reformatie zijn we gaan denken dat dit alleen te maken heeft met het katholicisme. Maar dit gaat veel verder dan dat. Ja, in de basis bouwen velen hun zekerheid op wat ze doen. Dus kerkbezoek, of als ze dat ergens hebben, lidmaatschap, actief zijn in de bediening, gebedsleven, de schrift lezen, evangeliseren, aanbiddingsmuziek luisteren, noem maar op. Men voelt zich veilig omdat ze actief zijn in het geloof. Maar het is niet de activiteit wat garantie biedt voor een veranderd hart. De Heer Jezus waarschuwt expliciet in Matthäus 7 vanaf vers 21. Heel duidelijk. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. We weten dat dit er staat. We weten dat dit er staat, maar toch neigt ons hart naar hetzelfde. Toch neigt ons hart naar het denken dat onze werken enige vorm van zekerheid kunnen bieden. En dit vertrouwen op werken heeft een dimensie ook die we vaak over het hoofd zien. Dus niet alles wat we wel doen voor de Heer, maar ook wat we niet doen. Waar we ons niet schuldig aan maken. Ook daar zoeken we onze zekerheid in. Het vermijden van bepaalde zonden of gedragingen kan een subtiele, misleidende basis worden voor een goed geweten. In plaats van te vertrouwen op Christus, ontwikkelen we een systeem waarin we niet zondigen. Of waarin niet zondigen de maatstaf voor geestelijke gezondheid wordt. En op het eerste gezicht lijkt dit vroom. Maar in werkelijkheid is het een systeem waarin we onszelf beoordelen op basis van wat we nalaten. Het wordt een systeem en een voortdurend proces van zelfevaluatie en gedragscorrectie. En waarom is dit gevaarlijk? Het richt zich op de buitenkant. Niet op de transformatie teweeggebracht door het werk van Gods geest. Het leidt tot een verkeerde maatstaf voor geestelijke gezondheid. Het maakt heiliging tot een zelfverbeteringsproject. En het is alles behalve dat. En broeders en zusters, ook hierover is de schrift duidelijk. Ook hier moeten we gewoon helder over zijn. Goede werken zijn een essentieel onderdeel van ons christelijk leven. We zijn niet gered door werken, maar God heeft werken voor ons bereid en daarin dienen we te wandelen. De apostel Paulus schrijft in Efeze 2, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus God heeft specifieke daden van gehoorzaamheid, liefde en dienstbaarheid voorbereid waarin wij dienen te wandelen. Het Nieuwe Testament, het zit vol geboden, vol oproepen en aansporingen voor hoe een discipel dient te leven. Deze geboden zijn er niet voor niets. Onze wandel is niet iets abstracts, maar een concrete manier van leven in en door gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus. En ondanks het belang van werken, zijn ze niet de basis van onze zekerheid. Zaligmaking ligt niet in wat wij doen, maar in wat Christus gedaan heeft. En ik weet dat we dat vaak horen en ik weet dat we dat theoretisch en theologisch kunnen onderschrijven. Maar hoe komt dit tot uiting in ons leven? Paulus schrijft heel duidelijk aan Titus, in Titus 3, vers 4 en 5. Maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Let goed op wat er staat. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar vanwege wat? Vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Als we onze zekerheid bouwen op onze prestaties, hoeveel we doen, hoe gehoorzaam we zijn, dan verplaatsen we het fundament van ons geloof van Christus naar onszelf. Dit leidt tot of trots of angst. Trots als we denken dat we het goed genoeg doen. Angst als we falen. En we falen. Dat is het ding. Niemand van ons wandelt volmaakt. Maar als we dit systeem creëren, dan zullen we alleen in angst leven. Wat ons anker dient te zijn, is zoals de Heere Jezus het zelf heeft verwoord. In Johannes 15. Ik ben de wijnstok. U de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Dus het is als volgt. We worden zalig uit genade door het geloof. Hierdoor gaan we wandelen in de werken die God bereid heeft. We blijven in Christus. Dat is wat vrucht produceert. We vertrouwen op hem en dit leidt tot en uitzicht in gehoorzaamheid. Dat is de juiste volgorde. Niet we doen werken en we worden zalig daardoor. Niet we doen werken, dat brengt ons in Christus. Dus, ook dit is iets wat de discipel een misplaatste vorm van zekerheid geeft, waardoor hij of zij denkt het oordeel te kunnen ontsnappen. De ene laatste waar ik met jullie naar wil kijken, is vertrouwen op ervaring of gevoel. Veel belijdende discipelen hebben een valse vorm van zekerheid op basis van wat ze menen te hebben ervaren of gevoeld. Ze denken terug aan een moment van diepe emotie tijdens een aanbiddingsdienst of wat dan ook. Een mysterieuze rust na een gebed of een wonderbaarlijke gebeurtenis in hun leven. Door je zekerheid hierop te bouwen ontstaat er een geloof dat niet geworteld is in de waarheid, maar in de subjectieve staat van het eigen hart. De kern van het gevaar zit hierin. Een gevoel van zekerheid is niet hetzelfde als echte zekerheid. Iemand kan een diepe rust en vrede ervaren, maar als die rust komt door zelfmisleiding en niet door Gods woord, dan is het een valse rust, wat je ook voelt. Iemand kan iets ervaren dat als een bevestiging voelt, maar als het ingaat tegen de schrift, dan komt die bevestiging niet van God. En dat soort gesprekken hebben we vaak. Ja, nee, ik ervaar rust. God heeft het bevestigd, maar het gaat regelrecht tegen zijn woord in. Nee, dan heb je het zelf bevestigd. Niet God. Het menselijk hart is geneigd zichzelf te bedriegen. En dit betekent dat iemand een bepaalde vrede kan voelen terwijl hij in werkelijkheid op de verkeerde weg is. En dit gebeurt wanneer men niet geleid wordt door de schrift, maar door innerlijk gevoel. De mens zoekt van nature naar rechtvaardiging voor wat hij doet of wil doen. Als iets goed voelt, denkt men vaak, dit moet van God zijn. Maar als dat gevoel niet getoetst wordt aan de schrift, kan het niets anders zijn dan zelfbedrog. Een voorbeeld is dit. Toen de gemeente hier ging starten, niemand van ons had rust. Maar het was wel bevestigd dat we dit gingen doen. Hetzelfde met de studies die we geven. Je doet dit in vrees en beven, maar in vertrouwen op de Heer. Wij bevestigen onszelf niet. De bevestiging zit in wat heeft God gezegd. Zo zegt de Heere, Heere. Alleen dat kan zekerheid geven. Het laatste punt waar ik bij wil stilstaan, wat dit betreft, is een valse vorm van zekerheid door op een verkeerde manier naar Gods genade te kijken. Door naar genade te kijken zonder bekering. En dan moeten we kijken naar wat vers 4 ons zegt, wat Paulus schrijft. Hij schrijft, of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Dit vers, en vooral het stukje dat Gods goedertierenheid tot bekering leidt, heeft geleid tot een manier van evangelisatie, dat men het alleen heeft over de liefde van God, over de goedheid van God, waardoor men dus geen bekering meer predikt, want men onderbouwt dat met dit vers, terwijl dat niet is wat dit vers leert. Kijk, de apostel Paulus stelt hier dat Gods goedheid, verdraagzaamheid en geduld niet bedoeld zijn om te worden misbruikt, maar om mensen tot bekering te brengen. Hij wijst erop dat Gods goedheid een doel heeft. Het moet de mens brengen tot erkenning van zijn schuld en een omkeer naar God. En de woorden die Paulus gebruikt in de context, laten we daarnaar kijken. Goede tierenheid. In deze context gaat niet simpelweg over een vriendelijke houding van God. Het is de overvloedige, actieve goedheid die hij betoont aan zondaren die niets anders verdienen dan zijn rechtvaardig oordeel. De goede tierenheid van God is niet iets passief. Het is als het ware een voortdurende oproep tot bekering. Maar juist hier schuilt het probleem. De mens misbruikt deze goedheid alsof het een vanzelfsprekend recht is in plaats van een genadig geschenk. Wat gegeven wordt om iemand tot inkeer te brengen, wordt door de mens verdraaid tot een vrijbrief om door te gaan op dezelfde weg. Verdraagzaamheid hier betekent dat God het oordeel uitstelt. Hij verdraagt de zonde zonder dat hij deze goedkeurt. Dit is cruciaal. Want het feit dat God niet onmiddellijk straft, betekent niet dat hij zwijgend instemt. Er is een doel achter zijn verdraagzaamheid. De mens aansporen om zich te bekeren. Maar deze verdraagzaamheid wordt verkeerd geïnterpreteerd. De mens ziet het als een teken dat die persoon kan blijven doen wat hij doet. Hij denkt omdat hij niet onmiddellijk gestraft wordt, hij wel veilig is. En hetzelfde zie je dus ook met geduld. De oude uitspraak is eigenlijk de langmoedigheid van God. En dat is zijn bereidheid om niet onmiddellijk te handelen. Het is niet slechts wachten, het is een bewuste onthouding van zijn toorn. Kijk, God zou onmiddellijk kunnen oordelen. Het zou ook volledig rechtvaardig zijn. Dat vooropgesteld. Maar hij doet het niet. Niet omdat de zonde minder erg is, maar omdat hij wil dat mensen tot bekering komen. Want het geduld is niet eindeloos. En juist dat maakt het des te schrijnender dat mensen het negeren. En je ziet de overlappen van de eigenschappen die Paulus hier noemt. Wat hij doet is deze drie eigenschappen van God samen. Wat hij doet is deze drie eigenschappen van God samenbrengen als een eenheid. De goede tierenheid, verdraagzaamheid en het geduld van God zijn geen losse concepten, maar werken samen met één doel: bekering. Maar de mens, verblind door zijn eigen rechtvaardigheid, begrijpt dit verkeerd. Hij veracht deze genade in plaats van erdoor verbroken te worden. En het ding is dit. Genade is de kern van het evangelie. Zonder genade is er geen zaligmaking. De hele schrift wijst op de noodzaak van Gods genade en geen mens kan zichzelf zalig maken. Toch waarschuwt de schrift keer op keer tegen de verdraaiing van Gods genade. Een valse zekerheid die iemand het gevoel geeft dat hij gered is, terwijl hij nooit werkelijk is veranderd. En er is een groot verschil tussen vertrouwen op genade zoals God die geeft, en genade verdraaien om een excuus te hebben om niet werkelijk te breken met zonde. Ware genade is altijd een oproep tot bekering. Wie denkt dat hij genade heeft, maar niet verandert, bedriegt zichzelf en zal op de dag van het oordeel ontwaken in verschrikking. Nu, om af te sluiten. We hebben gekeken naar vier vormen, maar er zijn er veel meer. We hebben gekeken naar vier die het meest voorkomen, waardoor belijdende christenen, net zoals de persoon die de apostel Paulus in Romeinen 2 aanspreekt, denken aan het oordeel van God te kunnen ontsnappen. Vertrouwen op hun theologische kennis. Vertrouwen op werken, vertrouwen op een gevoel of ervaring. En vertrouwen op Gods genade zonder werkelijke bekering. Nu, als één of meerdere van ons hierdoor geconfronteerd zijn. Wat is dan onze hoop? Wat is onze hoop? Is iedere vorm van zekerheid een valse vorm van zekerheid? Kan de discipel zekerheid hebben? Er zijn sommige kringen waarin dit wordt onderwezen. Er zijn gemeenten, ook als die van ons, waar men zo diep de theologie ingaat, vrees voor God heeft, maar waarin men niet durft te naderen tot de tafel van de Heer. Ze durven niet van het avondmaal te nemen omdat ze niet overmoedig willen zijn en zichzelf een schijn van zekerheid en veiligheid aanpraten. Nogmaals, de vraag is: wat is onze hoop? En ik moet als eerste denken, ik heb de versen al in eerdere studies aangehaald, maar ik moet ze vandaag ook aanhalen. En wat mijn doel is, is niet om ons hier in een staat van wanhoop achter te laten. Ik zou dan hebben gefaald in de last die God mij heeft opgelegd. En begrijp me niet verkeerd, ik sta hier niet om een valse vorm van zekerheid te geven. Maar ik geloof oprecht dat als je de schrift predikt, als je Gods woord predikt, dat Gods geest zal doen in het hart wat er nodig is. Je hoeft niet donder en bliksemstralen te prediken om iedereen in een staat van wanhoop achter te laten. In de hoop dat die ene Judas in de gemeente zich bekeert. Dat is niet het doel. We moeten gewoon simpelweg verkondigen wat er staat. Let op een aantal zaken die de apostel Johannes schrijft. Johannes 20 vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. En let goed op wat er staat. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. We hebben hem toch? 1 Johannes 2 vers 1. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En let goed wat Johannes doet. Wat volgt er? En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Als iemand gezondigd heeft, dus het doel is, hij schrijft dat we heilig leven. He, want God is licht, er is geen duisternis in hem. Dus hij wil dat wij heilig leven. Dus hij schrijft deze dingen opdat we niet zondigen. Maar als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. We hebben hem. Verder in hetzelfde hoofdstuk, vers 12 tot en met 14. Let goed op wat hier staat. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. 1 Johannes 5, vers 11 tot en met 13. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij belijden dat hier, volgens mij. Toch? Wij belijden te geloven in de naam van de Zoon van God. En dan let op. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Broeders en zusters, jij en ik zoeken zekerheid. Dat is wat we zoeken. Het is een roep van het hart, een verlangen om te weten hoe en waar we staan voor de levende en eeuwige God. En deze versen laten ons structureel zien, continu. Er is geen ware zekerheid buiten Christus. Hij is het. Wie vertrouwt op kennis, vindt slechts een verstand dat kan dwalen. Wie vertrouwt op werken, zal ontdekken dat geen enkel werk de last van de zonde kan wegnemen. Wie vertrouwt op ervaring, zal merken dat gevoelens komen en gaan als de wind. En wie zich vasthoudt aan genade zonder bekering, misbruikt wat heilig is en blijft zonder vrede. Maar God laat zijn kinderen niet in onzekerheid. Hij heeft gesproken. Hij heeft zichzelf geopenbaard in zijn Zoon. Jezus Christus is de grond van zekerheid. Niet alleen voor het verstand, maar voor het hele wezen van de gelovigen. Wie hem heeft, heeft het leven. Dit is geen vage hoop. Dit is geen onzeker verlangen. Dit is de belofte, de zekerheid van God. Hij liegt niet. De schrift is geschreven opdat wij zouden weten dat wij het eeuwig leven hebben in de Zoon. Dit is geen zekerheid die gebouwd is op menselijke berekeningen, maar op goddelijke waarheid. En het enige wat ik aan ieder van ons hier kan zeggen, is zie op Christus. Zie op hem in zijn leven volmaakt en rein. Zie op hem aan het kruis waar hij de straf droeg die wij verdienen. Zie op hem in het graf waar hij neerdaalde tot de dood zelf. Zie op hem in de opstanding waar hij met overwinning het graf verliet. Zie op hem in de hemel aan de rechterhand van de Vader waar hij leeft en altijd pleit voor de zijnen. Zie op hem in zijn komst, wanneer hij de zijnen tot zich zal nemen en hen zal rechtvaardigen voor de ogen van de wereld. Dit is de zekerheid van de heiligen. Dit is de zekerheid. Niet dat zij sterk zijn, maar dat hij hen draagt. Dat hij hen vasthoudt. Niet dat zij in zichzelf iets hebben, maar dat zij in hem alles bezitten. En wie waarlijk in hem gelooft, blijft niet in duisternis. Wie in hem gelooft, wandelt in het licht. Dit is geen evangelie van goedkope zekerheid waar men Christus erbij neemt. En vervolgens leeft zoals men wil blijven leven. Nee, wie hem kent, leeft door hem en leeft voor hem. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en het leven is niet doods, het is niet koud, het is niet lauw. Het is een leven van gerechtigheid, niet om gerechtigheid te verdienen, maar omdat men leeft uit wat Christus heeft volbracht. Dus vraag je af, wil je zekerheid? Wil je weten dat je niet de mens van Romeinen 2 bent die zich blind houdt voor zijn eigen schuld? Zie dan op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie op Christus en twijfel niet langer. Want als je in hem bent, is er geen verdoemenis voor jou. En als hij je leven is, is jouw zekerheid zo vast als zijn troon in de hemel is. Geloof in hem. En geloven is niet slechts instemmen met feiten over Christus. Het is niet simpelweg zeggen dat hij geleefd heeft, gestorven is en weer is opgestaan. Bijbels geloof is een diep, allesomvattend vertrouwen in hem als de enige middelaar tussen God en mensen. Geloven is erkennen dat er buiten Christus geen hoop is, geen redding, geen gerechtigheid, geen leven. Het is ophouden te bouwen op eigen verdiensten en rusten in zijn volbrachte werk. Dat is wat dit is. Het is het vertrouwen dat hij alleen voor God kan staan in jouw plaats. Dat zijn bloed toereikend is. Dat zijn rechtvaardigheid jouw rechtvaardigheid is. Dat is wat het is. Wie gelooft, weet dat hij niets heeft om aan te bieden. Hij komt niet met werken, niet met gevoelens, niet met prestaties. Hij komt als een verloren zondaar tot een volkomen zaligmaker. Hij vertrouwt op de kracht van en in Christus om te volharden. Hij ziet af van zichzelf en ziet op hem. Dat is geloven. Dat is geloven. Dit is het geloof dat rechtvaardigt, het geloof dat levend maakt. Het geloof dat zekerheid geeft. Een geloof dat niet rust in zichzelf, maar in Jezus Christus alleen. Dit is onze hoop. En dit is waarom Paulus Christus en hem gekruisigd wilde prediken. Want de auteur van Hebreeën schrijft en leert. En dit is waarom wij hopen en waarom ik hoop. Dat Christus onze volkomen zaligmaker is. Want als alles wegvalt. Als je niets meer kunt. Je kunt geen werken doen. Je kunt niets doen. Dan moet je hopen op hem alleen. En om af te sluiten. Om ons de zekerheid te geven dat hij het is. Schrijft de auteur van Hebreeën. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zie op hem. En op hem alleen. Amen. Laten we bidden. Vader, trouw God in de hemel. Mogen het zo zijn, Heer, dat Christus en Christus alleen ons alles is. En Vader, dat is een diepgaand gebed, Heer, want u kunt zo alles van ons wegnemen. En dan is de vraag, zien we dan nog steeds op hem en op hem alleen? Heren, wij kunnen niets brengen. U heeft alles gegeven. En wij danken u daarvoor. Dat u uw enige geboren zoon hebt gegeven, Heer. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heer, als er één of meerdere van ons zijn die bouwen op valse zekerheid, die hebben gebouwd op zand, mogen het zo zijn, Heer, dat uw woord dat heeft verbrijzeld en dat allen hun leven zullen bouwen op de rots. En dan maakt het niet uit of er storm zal komen, of wat er ook zal komen. Als we ons leven bouwen op de rots, dan zijn we veilig. Breek iedere vorm van hoogmoed af. Breek iedere twijfel af. En laat het zo zijn dat ons hart rust in Christus Jezus alleen. In zijn naam bidden we. Amen. Mm-hmm.